Dag dames en heren, goedenavond. Het is leuk om een natuurkundig succesverhaal te vertellen. Dat is speciaal leuk omdat natuurkunde een wetenschap is en zoals de meesten van jullie het wel weten, gaat het in de wetenschap meestal verkeerd. Dus het is dan fijn om een succesverhaal achter de hand te hebben. Het is nog leuker om twee succesverhalen te vertellen. En weet je wat nou het leukste is? Om die twee succesverhalen te vertellen en dan te laten zien dat ze gezamenlijk de grootste rotzooi maken die we in de theoretische natuurkunde ooit hebben meegemaakt. En dat gaan we doen. Het zal merkwaardig genoeg gaan, niet zozeer over alle, maar toch wel over de meeste natuurkunde. En over alle natuurkunde gaat het volgende verhaal. Siebren hield bij hoog en bij laag vol dat hij de hele natuurkunde kon uitleggen in een half uur. Een dreigement dat hij, voor zover ik weet, nooit heeft uitgevoerd. Aldus professor Karel van der Dreven in een van zijn biografieën. We gaan het in twee stukjes doen. En allebei die stukjes zijn basis. En pas aan het eind gaan we naar de toekomst kijken. We gaan eerst terug naar de basis en dat doen we om de historische wortels, als het ware, van de problemen waar wij nu mee zitten in de theoretische natuurkunde bloot te leggen. We gaan beginnen met een prachtig stuk natuurkunde. Werkelijk buitengewoon schitterend, de kwantumveldentheorie. En de kwantumveldentheorie strekt zich helemaal uit van abnormaal naar renormaal. En dat gaan we doen. De geschiedenis daarvan gaat een behoorlijk eind terug. Tot het eind van de 19e eeuw. Je moet je voorstellen, eind 19e eeuw, wat was toenmalige natuurkunde? Nou, dat was elektromagnetisme en dat was statistische mechanica, thermodynamica. De grote successen van de theoretische natuurkunde in die tijd. En je zou dus gedacht hebben, als je die twee samenvoegt, die elektromagnetisme en aan de ene kant en thermodynamica aan de andere, dat je dan nog iets mooiers moest krijgen. Speciaal bijvoorbeeld om dan te begrijpen waarom de zon straalt zoals die straalt. Die thermodynamica was een briljant succes tot die werd toegepast op zwarte straling. De manier waarop een zwart lichaam fotonen voortbrengt. En dat was een briljante mislukking. Dat ging catastrofaal fout. Want, wat bleek, als je die twee op zichzelf geweldig succesvolle theorieën samenvoegde, dan kreeg je een zwarte straler die in de laagfrequente gedeelte, dus de infrarood en de radiostraling, prachtige resultaten gaf. Aan de ultravioletkant knalde de boel eruit. De enige energie die eruit kwam was in de vult van de hardste ultraviolette straling die het heelal ooit gezien had. Dat gebeurde helemaal niet. Ja, als je op het strand gaat liggen, dan is dat natuurlijk wel heel slecht voor je huid, maar dat komt door dat kleine beetje ultraviolette straling wat nog schadelijk is. Als je in zo'n ultraviolet catastrofe had gelegen, dan was je in een fractie van een seconde helemaal verrast. Dat werd opgelost door een kunstgreep. Een kunstgreep die bedacht werd door Max Planck. Die zei, weet je wat, ik ga om uit te rekenen hoe de energie is verdeeld over een spectrum, die energie is in plakjes snijden. En hij dacht op dat moment dat de evenredigheid tussen energie en de frequentie van de straling, die evenredigheidsconstante die hij bedacht had, die we sinds die tijd de constante van Planck noemen, dat die in de uiteindelijke definitieve theorie wel zou verdwijnen. Dat het een hulpmiddel is, een soort van gietvorm, en die gooi je gewoon weg tegen de tijd dat je beeld klaar is. Dat bleek niet het geval te zijn, maar die ultravioletcatastrofe was wel bedwongen. Er was dus iets nieuws voor bedacht waarvan niemand nog wist wat het voor natuurkunde is. Het was alleen een veronderstelling bij het rekenen. Een briljant succes. Een goede natuurkundige onderscheidt zich voornamelijk doordat zij of hij niet te snel zegt dat iets onmogelijk is. Er zijn dingen die zijn echt onmogelijk, maar zeg dat niet te snel. En degenen die hierover, over die kwantumhypothese, niet te snel zeiden dat het onmogelijk was, dat waren twee mensen. En dat was de Broglie in eerste instantie. Ik zei, weet je wat, als die kwantumhypothese geldt voor straling, dan zou dat ook wel eens het geval kunnen zijn voor materie. En als die energie gepartitioneerd is in plakjes gedeeld naar frequentie, dan moet de impuls van materie ook in plakjes gedeeld zijn, namelijk omgekeerd evenredig met een lengteschaal. Een ander die dat onmiddellijk gebruikte en niet zei van dit is te gek om waar te zijn, was Bohr. Die zei, weet je wat we dan gaan doen? Als dat zo is, dan weet ik dat als ik een atoomkern heb en daar is een elektron bij,
dat dan die potentiaal van die twee,
elektromagnetisme, dat hadden we al,
dat die potentiaal van die twee omgekeerd evenredig met de afstand gaat. Als je dat hierin invoert, dan blijkt dat de energie van een gebonden toestand omgekeerd evenredig gaat met het kwadraat van een geheel getal. En dat betekent dus dat als ik een energie van n is 1, en n is 2 is dat 1 vierde ervan, en 1 negende enzovoort, dat de verschillen daartussen moeten optreden als sprongen, als overgangen in een atoom. En die wist men al lang, hè? Het feit dat atomen bij hele specifieke energieën straling uitzenden, dat was al lang bekend, maar totaal niet begrepen. Zeker niet met die thermodynamica waar ik het eerder over had. Dat betekent dus dat vanaf dat ogenblik wij wisten dat een elektron in een atoom geen baantjes beschrijft. Degene die dat nog niet weten, dat is deze organisatie. Dus verpletterend stom om daarmee te komen. Die lopen dus, het is nu even voorzitter, het is 2016, hè, dus op het moment, goed, nou die lopen dus 116 jaar achter. Dat kun je aan andere dingen misschien ook wel merken, maar dat te zijn. Een briljant succes. Die kwantisatie van de materie betekende dat je die toestanden wel had, maar nog geen dynamica. Daar kwam de volgende stap in. Dat heeft even geduurd hoor. En daar moet ik een klein stukje van tevoren zeggen. Kijk, politici en andere mensen die geen smaak weten van natuurkunde, die denken dat de grootste vooruitgang in ons vak geboekt wordt door nieuwsgierigheid. Gaat u eens kijken op het station, in een kiosk of hier in de Breestraat, bij een van de boekhandels. En je ziet daar die glossies. Wat is papier geworden nieuwsgierigheid? En wat zien wij daar? Het gaat over geld, het gaat over macht, het gaat over paringsgedrag. Dat is nieuwsgierigheid. Maar wij worden helemaal niet vooruitgeholpen door nieuwsgierigheid. Wij worden vooruitgeholpen door opmerkzaamheid. En dat is schaarste en het is iets compleet anders. Opmerkzaamheid betekent ik zie... En niet ik zie wat jij niet ziet, hè? Dat is flauw. Wij zijn in de sterrenkunde op dit moment bezig met een telescoop te bouwen met een spiegeldoorsnede van 39 meter. En als je die gebruikt, ja, allicht dat je meer ziet dan een ander. Nee, niet ik zie wat jij niet ziet, dat is flauw. Nee. Ik zie wat jij al lang gezien hebt, maar niet opgemerkt. Wat is dat in dit geval? Ik ga even terug naar mijn thuis. We hebben een poes. En ik zet die poes voor een glas eruit. En je weet dat dan die poes door dat glas uit heen kan kijken. En van de andere kant kan ik de kat dus zien. Nou, dat betekent dat ik hier de kat kan zien. Aan de andere kant kan die kat zichzelf ook zien. Want een gedeelte van die straling van die kat wordt weer kaatst in die ruimte. Het is volstrekt wederzijds. Dus iemand aan de andere kant, die kan het ook binnen, die kan het experiment ook doen. Iedereen heeft dit wel eens gezien. Sterker nog, het is uit de 19e eeuw bekend als het spook van Pepper. Wat wel eens wordt toegepast in theatervoorstellingen en dergelijke. Allemaal wel eens gezien. Huygens dacht dat hij wel wist hoe dit kon. Huygens was een Nederlander en die wist natuurlijk best dat als je water hebt en daar is een dijk onder, die niet boven water uitsteekt, maar het een beetje minder diep maakt, en er komt een golf aan, dat een gedeelte van die golf over die obstructie heen gaat en een ander gedeelte wordt teruggekaatst. Kan dat? Nee. E is H maal nu. Licht is een stroom van deeltjes. Oh, fijn. Maar de deeltjes die van mijn gezicht naar die ruit gaan en teruggaan ze naar mijn ogen, dat zijn dezelfde deeltjes die er ook doorheen gaan. En nu zijn de rapen gaan. Want dat betekent dus dat ons heelal, en dit kun je aan deze proef zien die iedereen wel eens een keertje gedaan heeft, Dolens Volens. Dat is Utrechts voor, niet waar? Juist. Dat dezelfde oorzaken niet altijd dezelfde gevolgen hebben. En het feit dat hier een spelfout staat, betekent niet dat er een kwantumsprong heeft opgetreden. Dat komt gewoon omdat ik slecht kan tikken. Dat betekent dus dat er oorzaken zijn zonder gevolg en gevolgen zonder oorzaak. Als je teruggaat naar de literatuur in de 17e eeuw, toen men begon met mechanica, dan werd er altijd gezegd één oorzaak, één gevolg. En Voltaire heeft daar bladzijden over volgeschreven. Is niet zo. Dezelfde oorzaken hebben niet altijd dezelfde gevolgen. Wisten we dat? Ja, eind 19e eeuw. Radioactiviteit was al bekend. Radioactieve van wanneer een gegeven atoom radioactief vervalt, dat weet je niet. Ja, van een hele klont uranium een beetje in het gemiddelde wel, maar er is geen aan te wijzen oorzaak waarom één specifiek gekozen radioactieve kern zou vervallen op een gegeven ogenblik of niet.
In de sterrenkunde is het op het moment niet geheel ondenkbaar dat zelfs ons gehele heelal een gevolg is zonder een oorzaak. Hoe moet je dat oplossen? Nou, de mechanica moest op de schop en die werd vervangen door een waarschijnlijkheidsberekening. Want wat moet je doen? Als één bepaalde oorzaak niet noodzakelijkerwijs gekoppeld is aan één bepaald gevolg, dan heb je maar één keus op dit moment. Je moet oorzaak en gevolg beide specificeren. En als je dat gedaan hebt, dan kun je uitrekenen wat de kans is dat die één aan die ander is verbonden. Dat noemen we een overgangswaarschijnlijkheid. En het is dus niet zeker wat er gebeurt, maar je moet eigenlijk niet het woord onzekerheid gebruiken. Het is onbepaald. Kijk, als je het woord onzekerheid gebruikt, dan zou je kunnen denken dat dat komt door het instellen van die topsectoren. Dus ons geld is allemaal gegaan naar mensen die het toch niet nodig hebben en wij zitten zonder. Daar zit het niet in. We kunnen dat geld wel gebruiken, maar niet om die onzekerheid te verkleinen. Het is een intrinsieke onbepaaldheid. Dit is een eigenschap van onze natuur waar wij maar mee te dealen hebben. Het lijkt dus een taalkwestie, maar het is veel dieper. En dat het dieper is, dat kwam pas toen aan die kwantumtoestanden waar ik het eerder over had, een mechanica werd toegevoegd. Die de Broglie-hypothese, die kenden we al. Dus die energie aan de ene kant van Planck en de impuls aan de andere kant van de Broglie. En Schrödinger, dit is... Ik wil het gewoon echt even zien. Je moet aan je gehoor nooit vragen stellen. Hè? Maar goed, dat ga ik toch even doen. Wie heeft die twee artikelen uit 1926 wel eens gelezen van Schrödinger? Yes! Right on. Het is fantastisch. Want hij zei, kijk, het is een golfachtig gedrag van die materie. En hoe kunnen we nu de bijbehorende bewegingsvergelijking bedenken?
Natuurkunde, zoals iedereen hier weet, is een schepping. Die is gemaakt, die is bedacht. Een natuurwet bestaat helemaal niet. Een natuurwet is een tijdelijk tussenstadium tussen de natuur daarbuiten en ons apenbrein hierbinnen. En dat evolueert dus, dat verandert. Nou, hoe gaat die dan? Klassieke golven hadden een dispersierelatie. De som van het kwadraat van de hoekfrequentie en het kwadraat van het golfgetal.
Als je nu die de Broglie-hypothese gebruikt, dan blijkt dat die energie plus het kwadraat van de impuls, en allebei met het kwadraat van de snelheid, hè, dat wist er al in de klassieke mechanica, dan blijkbaar geschreven moet worden als een frequentie plus het kwadraat van een golfgetal. En dat betekent dus dat als er een vergelijking is waarvan dit de dispersierelatie is, dan moet het dit type vergelijking zijn. 1 tijdsafgeleide plus 2 ruimtelijke afgeleide. En dat schreef hij op in 1926 in 2 artikelen. Het is om tranen van in je ogen te krijgen. Zo verschrikkelijk knap. Denk niet te snel dat iets onmogelijk is. Het was een briljant succes. Kan een dergelijk succes nog briljanter? Ja, dat kan. Want het was inmiddels 1926 en dat was dus 21 jaar na het jaar 1905. Toen de speciale relativiteitstheorie werd geschapen, ook weer zo'n schepping. En laten we eens kijken, dacht de natuurkundige, of we die kunnen samenvoegen. Kan dat? Nou, laten we eens zien of dat kan. Quanta en speciale relativiteit samenvoegen. Wat is het bijzondere hiervan? Wel, waarom heet de relativiteitstheorie relativiteitstheorie? Eigenlijk is dat heel gek, hè? Want de eerste relativiteitstheorie ooit op deze planeet werd geformuleerd door Christian Huygens. Die wilde weten hoe dingen bewegen. En in die tijd, en ik spreek dus nu over het midden van de 17e eeuw, was het natuurkundige discours vooral, wat is over de mechanica althans, wat is het verschil tussen rust en beweging? Nou, als je toch even, je hebt Schrödinger al gelezen, hè, dus je hebt rustig de tijd om Galilei ook te lezen. En doe dat. En dan zul je zien dat die bladzijde na bladzijde en na bladzijde door aan het emmeren is over wat het verschil is tussen rust en beweging. En toen kwam Christian Huygens. En die schreef 6 woorden, je kunt ze hier nog zien in zijn handschriften in de universiteitsbibliotheek. Motus inter corpora relativus tantum est. De onderlinge beweging van voorwerpen is in alle opzichten relatief. Nou, dat weten we. Als je fietst en je fietst met z'n tweeën, dan kun je allebei 25 kilometer gaan. Tenzij op een elektrische fiets zit, dan is het natuurlijk 45. Maar goed. En ten opzichte van elkaar sta je stil. Fijn, denk je, dat kan. Relativus tantum est.
Waarom heet de klassieke mechanica dan niet
relativiteitstheorie? Nou, dat komt omdat er een ander was, een of andere Engelsman, Newton geloof ik. En die dacht dat er natuurwetten wel bestaan, maar dan voornamelijk in algebraïsche vorm. Die had helemaal niet in de gaten dat er een relativiteitsprincipe ligt onder de klassieke mechanica. In 1887, dus gaan we even terug naar elektromagnetisme, eind van de 19e eeuw, daar waren we al. In 1887 deden Michelson en Morley een experiment om te kijken wat de snelheid van het licht is ten opzichte van datgene wat trilt. Want 1887, dus al die kwantumverhalen, die waren er nog niet. Men dacht nog steeds à la Huygens, dat licht een stootverschijnsel is, een trillingsverschijnsel. En wat is het dan wat trilt? Nou, dat moest toch ether zijn. En de vraag is, hoe beweegt dat licht ten opzichte van jou als je door die ether heen aan het roeien bent? En in 1888 constateerden Michelson en Morley dat het nog veel raarder is dan we hadden gedacht. De lichtsnelheid is onveranderlijk, is absoluut, is invariant. Dus als Huygens het geweten had, had hij moeten zeggen motus inter corpora relativum tantum est praeter lumen, met de uitzondering van het licht. Je zou dus denken dat een mechanische theorie gebaseerd op de absoluutheid van de lichtsnelheid de absoluutheidstheorie zou hebben moeten heten. Maar nee, dat werd de relativiteitstheorie. En waarom? Omdat je kunt laten zien, ik zal het hier niet doen, maar het is niet altijd lastig om te laten zien dat als de lichtsnelheid onveranderlijk is, dat er dan niet zo kan zijn dat er één universele tijd is. Tijd is relatief omdat de lichtsnelheid onveranderlijk is, omdat de lichtsnelheid absoluut is. Dat betekent dus dat er in onze natuur, vanwege die hoogst opmerkelijke eigenschap van de lichtsnelheid, het niet mogelijk is om te spreken over gelijktijdigheid. Dat kan helemaal niet. Het leuke is dat je daar, als je zin hebt in ruimte wonen, daar gebruik van kunt maken. Dus stel je even het volgende voor. Ik wil naar het centrum van ons melkwegstelsel, dat is 24.000 jaar reizend met de lichtsnelheid. Maar ik heb geen zin om zo lang te wachten. Nou, dat hoeft helemaal niet. Als je een raket bouwt met een versnelling, een constante versnelling, gelijk aan ongeveer de versnelling van de zwaartekracht op aarde, om precies te zijn 9,51 meter per seconde kwadraat, dan kun je een retourtje naar het centrum van de melkweg doen in 29 jaar. En ik zie er een hele hoop mensen die dat nog gaan meemaken. Dat is de relativiteit van tijd. Maar als tijd relatief is en als er geen gelijktijdigheid is, wat moet je dan als je die Schrödinger-vergelijking voor je hebt? Want zoals sommigen van de meeste van jullie wel weten, komt daar niet alleen die dispersierelatie in voor, maar ook een uitdrukking die weergeeft wat de wisselwerking is tussen deeltjes, een potentiaal. Wel nu, zo'n potentiaal kan niet globaal zijn. Stel je even het volgende voor. Ik heb hier een of andere opstelling, deeltjes die met elkaar aan het wisselwerken zijn en zo. En Zully ter hoogte van de grote beer, die willen ook datzelfde experiment niet doen. Dat doen ze dan daar maar in hun eigen tijd. Nee, die willen kijken naar wat ik in mijn laboratorium aan het doen ben. Die zien dat helemaal niet. De afstand tot de grote beer is 140 lichtjaar, dus die moeten even wachten. Dus gelijktijdigheid bestaat niet en dat beïnvloedt de manier waarop deeltjes met elkaar omgaan. Dat is de basis van de kwantumveldentheorie. Een potentiaal kan niet globaal zijn. En waar zit hem dit in? Wel, herinner je even hoe het ging. Die klassieke golven hebben een dispersievergelijking. Dat is de manier waarop een frequentie en het golfgetal met elkaar samenhangen. En in die kwanta was dat ook zo. Men noemt dat wel een golfgedrag, maar het is natuurlijk niet echt een klassieke golf. Dat weten we nu wel allemaal. Wat zien wij hier niet aan? Wat je hier niet aan ziet, is nog een andere eigenschap van golven. Namelijk, een golf heeft een fase. Ben je aan het begin, of ben je op de eerste top, of ben je op de doorgang, de tweede doorgang, of ben je in de dal, of ben je dan weer in de volgende doorgang. En waar je op die oscillatie zit, dat noemen we de fase. En die zit er niet in. Waarom is dat belangrijk? Weet je wat je eens moet doen? Je moet eens een foto maken, van mijn part een selfie, dat gaat heel erg aardig. En je maakt van dat selfie een ontleding, zodanig dat je alleen maar naar de frequenties kijkt. En dat zet je neer. Nou, dan herken je jezelf gegarandeerd niet, ook al is het nog zo'n selfie.
Waardoor ontstaat de vorm van je bakhuis? Dat ontstaat doordat al die verschillende golven die gezamenlijk je portret maken, op een bepaalde manier met elkaar samenwerken. Met elkaar in fase of in tegenfase zijn. Dus een vorm ontstaat door de fase. Nou, ik zou zeggen dat is een soort van Indiaanse wijsheid. Hè? U kent dat allemaal. Om mani padme om. Dat is alleen meer. Goed, nou. Het is niet in de lotus. Het is in de fase. De vorm is in de fase. En wat betekent dat? Dat betekent dat als je gaat kijken naar de oplossing van die Schrödinger-vergelijking, dat deze vorm eigenlijk de meest interessante is. Een exponentiële vorm waarbij de exponent een complex getal evenredig met een bepaalde fase. Die fase kan niet overal dezelfde zijn. Waarom kan dat niet? Dat kan niet omdat Einstein roet in het eten heeft gegooid. Die fase zou hetzelfde kunnen zijn in een klassiek heelal. Waarin als ik hier een laboratorium-experiment heb, ik gewoon afspreek. Nou, die fase is zus en zo. En voor jou en voor jou en voor jou is die dan precies hetzelfde. Maar nee. Want de afstand tussen hier en de achterste rij daar is een fractie van een 10 miljoenste van een lichtseconde. Maar het is een eindige afstand. En voor de Andromeda-nevel is dat 2 miljoen jaar. En dat wil dus het volgende zeggen. Als ik ga kijken naar een kwantumtheorie van een fundamentele wisselwerking, dan krijg je de volgende situatie. Stel je voor, ik begin met een deeltje. Dat deeltje dat is in dit geval bijvoorbeeld een elektron. Hè? Denk daar maar even aan. Dat deeltje balans op een bepaald punttijdstip. Dat blauwe vlak wat je hierachter ziet, dat stelt ruimte en tijd voor. Dat deeltje komt op een bepaald punttijdstip en ik verander van dat deeltje de fase. Dat wil zeggen dat in dat geval de bewegingstoestand van dat deeltje verandert. Hoe weet ik dat? Nou, dat heb ik al gezien. Dat deeltje wordt beschreven door die exponentiële functie, e tot de i maal psi. En als ik psi verander, dan schuift dat een beetje heen en weer. Dus de manier waarop dat deeltje zich gedraagt verandert als ik aan die fase ga rotzooi. Kan dat? Dat kan, maar niet ongestraft. Als je dit zou proberen te doen, dan verandert de bewegingstoestand van dat deeltje. En dat wil dus zeggen dat en of energie en impuls van dat deeltje veranderen. Dat gaat niet zomaar. Daar zijn behoudswetten voor. En dat wil dus zeggen dat er iets anders zal moeten gebeuren om dat te compenseren. Als ik de fase van zo'n deeltje verander, dan verander ik daarmee de bewegingstoestand, zeg maar. Het zijn dan geen banen, hè, behalve dan bij de vond, maar goed. Ik verander de bewegingstoestand. Daardoor verandert de energie in de impuls. Vanwege behoudswetten moet ik dat goedmaken met iets. En dat goedmaken, dat komt door een soort spijtdeeltje. En dat spijtdeeltje, dat gaat hier ruimte en tijd in. Daarvan ontmoet het een ander deeltje waarvan ook de fase draait. En op deze manier ontstaat een wisselwerking. Die wisselwerking is letterlijk en tastbaar. En dit is voor het eerst in de geschiedenis dat we niet hoeven te spreken over iets mysterieus. Een potentiaal. Hoezo potentiaal? Potentiaal betekent dat iets kan gebeuren. Ja, hallo, er kan van alles gebeuren. Als ik een roman koop in de boekwinkel en zo, dan gebeuren er nog veel aardiger dingen dan misschien in de theoretische natuurkunde. Nee, er kan van alles gebeuren, maar nee. Die twee zitten aan elkaar vast. Dus die fasedraaiing op één zo'n punt zorgt ervoor dat die fasedraaiing op een ander punt gecompenseerd wordt. En dit is dus een direct contact. Een dergelijk plaatje is een grafische samenvatting van de complexe en complexe amplitude van zo'n wisselwerking. Ik zie overigens dat het groot deel van het plaatje verdwenen is. Dat is nu even jammer. Als er iets onder de onderste regel staat, dames en heren, zal ik het voorlezen. Ik ga trouwens overigens aan de organisatie mijn plaatjes en mijn mp3-geluid geven. Dus dan kun je dat nog een keertje nakijken. Het spijt me dat dat niet helemaal goed gaat. Mijn excuses. Zo'n Feynman-diagram is dus een grafische samenvatting van die complexe amplitude van die psi in die golffunctie. Is dit niet een klein beetje vol, zou je denken? Banen van deeltjes en zo. Nou, om je een indruk te geven wat je kan overkomen als je een echt beroemde natuurkundige bent. Toen Richard Feynman dit bedacht had, en na de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk kon presenteren op een conferentie, ik meen dat dat was in 1948, toen liet hij zien dat je met behulp van deze aanpak fantastisch goede, exacte en